De gemeente wordt verzocht haar kostingsoefening aan te vangen door met elkaar te zingen het tweede zangvers van de 84ste der psalmen. Zelfs vinden me in huis, o Heere, de zwaar legt haar jongskens neer. In het kunstig nest bij uw altaar, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel in heilsrijk lot. Geduchte Heere, daar ligt het schaar, o zalig hij die bij u woont. Gestaag uw prijs en eerbied toont. Wij laten de tweede zangvers van de 84ste der psalmen.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit het boek Deuteronomium, daarvan hoofdstuk 33, de versen 1 tot en met 19. Wij noemden u Deuteronomium 33, de versen 1 tot en met 19.
Dit nu is de zegen met welke Mozes de man God de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, de Heeren is van Sinaï gekomen en is haar die erop gegaan van Siar. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met 10.000 der heiligen. Op zijn rechterhand was een vurige wet aan hem. Immers bemint hij de volken. Alle zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. En ieder zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet gegeven en erfenissen van Jacobs gemeten. De hij was koning in Jezus, als de hoofden des volks zich vergaderden met samen de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet een sterven. En de dat zijn en ieder van getallen zijn. En dit is van Juda, dat hij zeide, hoort heren, de stemmen van Juda, en brengt hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en zij zij hem in helpen tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij, u teruven, en uw uren, uren zijn aan de man. Uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zei, ik zie hem niet, en die zijn broeder niet en kende, en zijn zonen niet en achterde, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbod. Zij zullen Jacob uw rechten leren, en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neuzen leggen, dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen, en laat u het werk zijn handen wel bevallen. Verslaat de lende dergenen die tegen hem opstaan, de hem haten dat zij niet weer opstaan. En bij hem zeide hij, de beminde des Heeren, hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem den ganzen dag overdekken, tussen zijn schouderen zal hij wonen. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van den Heeren, van het uitnemendste des hemels, van den dal en van de diepte die beneden is liggende, van de uitnemendste uitkomst, inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzettingen der maan, en van het voortnemendste der al de bergen, en van het uitnemendste der zilverbreuken, en van het uitnemendste der aard en haar boos, en van de goedgunstigheid der stenen die in de braambos woonden, komen de zegeningen op het hoofd Jozef en op den schedel des afgezonderde van zijn broeder. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn ossers, en de zijn horen de horen des eenhoorns, met dezelfde zal hij de volkeren te samen stoten tot aan de einde der lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm, en deze zijn de duizenden van Manasse. En van Zebulon zeide hij, verheugt u, Zebulon, over uw uittocht, en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volkeren tot een berg, tot een berg roepen. Daar zullen zij offeren en der gerechtigheid offeren. Want zij zullen een overvloed der zee zijn en de bedekte verborgen dingen des zands tot zover.
Gemeente, wij trachten onze Bijbellezing voor te zetten in deze avond. Wanneer wij stilstaan bij wat u vindt over de patriarch Zebulon, zoals ons dat beschreven staat in Genesis 49... en daarvan het 13e vers. Wij noemden nu Genesis 49, vers 13, waar het woord des Heren al dus luidt. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal naar Sidon zijn. Doch voor we dit overdenken, zoeken we eerst het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. O Heere, wat zijn uw goedertierenheden toch vele, dat wij ook in deze plaats zijn mogen in deze avond. Dat wij ons weer mogen scharen onder het geklank van dat eeuwig blijvende woord. Want, Heere, dat is toch een klank die nooit vergaan zal. Want de hemel en de aarde zullen voorbij gaan en ze zullen eens in elkander storten. storten, wanneer de elementen brandende vergaan. Maar, Heere, dat woord, dat zal blijven tot in der eeuwigheid. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord Gods zal nooit verdorren, nog vallen. En daarom, Heere, hebben wij dat profetische woord, dat zeer vast is, ook in deze avond. En wanneer wij dan met elkander willen overdenken wat uw dierbaar woord zegt van het leven in uw kerk, zoals we dat vinden in de patriarch Zebulon, ach Heere, mocht ge dan het licht geven over dat woord, opdat wij het ook beseffen en verstaan mogen, de dingen die des geestes zijn, in het luisteren en in het prediken. En Heere, mocht gij dan het licht doen neerdalen, dat er alleen maar zijn kan in de werking van uw lieve geest. Heere, kom dan nog eens neder. Wilt gij ons dan nog eens bezoeken met uw heil en met uw getuigenis, opdat uw woord ook ingang mogen vinden. Het is in het midden der week, Heere. We worden getrokken uit de aardse bezigheden. Maar, Heere, wilt gij ons nog eens optrekken uit de nood van het aardse leven? Want we zitten zo vast, Heere, dat we moeten opgetrokken worden. En dat we dan alleen uw woord levend zullen verstaan kunnen. Heere, geef dat wij dan mogen luisteren met eerbied en met aandacht. Mocht het wezen, ook met zegen van uwentwege. Opdat de harten vervuld mogen worden van dat eeuwige woord. Opdat uw naam erin verheerlijkt wordt. En dat uw naam alle lof mag ontvangen. Tot in de eeuwigheid in het zaligen van zondaren. En Heere, nu zullen wij het vernemen. Dat het een volk is. Dat met de rug naar de wereld moet wonen. En dat van zichzelf ook niets bezit. Dat moet maaien waar het niet gezaaid heeft. En dat het moet oogsten waar het niet geploegd heeft. En dat gij dat nu wilt doen voor de zulken die nog nooit iets goeds gezaaid hebben. Dat ge ze een oogst wilt geven van rijke giften, van giften van vrije genade, die alleen maar zijn kunnen in de gift, dat is in Christus, uw veelgeliefde Zoon. O God, dat is toch het leven, dat arme leven. Waarin we het niet meer kunnen houden in de armoede. Want een zondaar kan toch van de schuld ook niet leven. En hij kan met ledige handen toch ook niet vervuld worden. Maar Heere, nu hebt gij gezegd in uw woord. Dat ge arm maakt en dat ge rijk maakt. En dat gij nu uw volk doet wonen. Daar. Waar ze moeten leren van de giften te leven. O God, dan is alles gift. Dan is alles toegift. Wat er van de hemel ontvangen wordt. Want het is verbeurd en verzonden. En dat gij nu nog een volk op aarde hebt. dat gij een plaats wilt geven op de knieën, opdat ze daar zouden ondervinden dat er bij u is een bron van leven, een zee van genade, een oceaan van liefde, die nooit is uitgeput, die verborgene dingen, Heere, die heilsgeheimen, die zoveel zijn, dat uw volk niet uit de voorraad behoeft te leven. Och, ze kunnen het ook niet. Maar dat gij iedere dag nieuwe en oude dingen wilt schenken uit de bediening van de vrije genade. Heere, als er dan maar zijn mag een aangebonden leven, als er dan maar omgang zijn mag, die verborgene omgang met u den Heer, want toch daar ontbreekt het aan, Heere, bij de onbekeerde niet alleen, maar ook bij uw volk, aan dat knielende leven, aan dat zuchtende, dat afhankelijke leven. O Heere, ze zeggen het wel, dat het afhankelijk moet wezen, maar om het te beleven, wilt gij dan zelf maar geven, dat ze het niet meer weten en niet meer kunnen, wil ontledigen, dan zullen ze vervuild worden. Wilt gij zelf arm maken, dan zullen ze rijk gemaakt worden. Heere, gedenk ook de zieken, degene die met ons niet zijn kunnen. O Heere, gij kent ze, ieder persoon, die in de ziekenhuizen liggen, Heere. Ook wil ook hen nog gedenken, wil ook hen genadiglijk nog ondersteunen. Heere, we gedenken ook aan die man en vader, die de vorige week naar het ziekenhuis gebracht is. Het is voor hem een zware weg, Heere. En ook voor zijn vrouw, mocht ge ze beide gedenken. Die vrouw op het ziekbed, die man in het ziekenhuis. En mocht gij bovenal meekomen met de enige troost in leven en in sterven. Heere, gedenk onze broeders ouderlingen op het ziekbed. O Heere, we mogen nog vernemen van aanvankelijke beterschap. Maar we vernemen ook, Heere, dat de weg bij de andere broeder toch zo lang kan zijn. Want, Heer, al is het dat gij uzelf niet onbetuigd laat in zijn leven, en ook niet in deze weg. De weg kan zo lang zijn, Heer. En dan is er toch maar dagelijkse vernieuwing nodig van uw kracht om dit te kunnen dragen. O Heere, geef het nog eens indien het en uw raad kan bestaan, dat we nog eens van beterschap mochten vernemen, opdat hij zijn arbeid zal kunnen verrichten voor zijn vrouw en kinderen. Wil ook die gedenken, wil ons allen gedenken, Heere, met elkander, niet uit verdienste, maar uit genade, want het kan nooit om ons entwillen. En iedere smart en ieder leed is een gevolg van onze eigen zonde. O, dan kan het alleen om hem die de schande veracht heeft, die het kruis heeft verkoren om een volk te zaligen dat de vloek heeft verdiend. Maak ons dan, Heere, vloekwaardigen om in hem de vloekwegnemer te mogen leren vinden. Dit alles vragen we uit genade alleen. Amen. Gemeente, nu staan we vanavond voor de vijfde keer bij het sterfbed van Jacob in gedachten. De eerste keer dat we daar stonden, dat was bij de oudste patriarch, namelijk bij Ruben. En ik mag u er wel even met een paar woorden aan herinneren, opdat we weer het verband krijgen, zoals we dat vanavond zullen te behandelen hebben. Ruben de oudste, hij was de voortreffelijkste niet. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, Ruben. Dat kreeg hij van zijn vader te vernemen, want Ruben had een schandvlek in zijn leven. En toch is Ruben gezegend. Al was hij dan de eerste niet, en al was hij de voortreffelijkste niet, hij is toch niet buitengesloten onder de zegeningen van de 12 patriarchen. Ruben, ondanks de schandvlek in zijn leven, is door God niet verstoten. En de tweede, dat was Simeon. En we weten het van Simeon wat hij gedaan heeft. Hij heeft het samen met Levi de Sichemieten vermoord. En toch heeft ook Simeon een zegen ontvangen. Namelijk deze zegen, dat hij verstrooid werd. Ik zal hen verstrooien, zegt Jacob. Zodat de stam van Simeon geen aparte landstreek mocht ontvangen. En toch was dat een zegen, want Simeon moest gesnoeid worden. Hij moest ingekort worden. En wanneer de Heere gaat snoeien, dan is dit nog een bewijs dat hij nog wat met zulke mens van doen wil hebben. Wel nu, zo was het ook met Simeon, en dat was de zegen voor Simeon. De derde die aan het sterfbed van zijn vader kwam, dat was Levi. Ook Levi had meegedaan om de Sichemieten te doden. En ook voor Levi was er geen plaats onder het 10-stammenrijk wat betreft de landstreek. En dat is nu het wonder van Levi, dat de Heere zulke nu juist nog gebruiken kon in de dienst van de tempel. Levi kreeg een onderdak in het huis des Heeren. De tempelzangers en de priesters, de tempeldienaars, dat waren de Levieten. Dat was de zegen voor Levi. En de vierde, dat was Juda. Juda, gij zijt het, uit u zal de Silo voortkomen. Juda de meeste, want uit Juda is de Christus geboren. Maar dat wilde niet zeggen, we hebben het gehoord, dat Juda daarom beter was in zichzelf. Ach nee, want ook Juda had een schandvlek in zijn leven. En de schande van Juda lag juist daar, waar de geslachtslijn van Juda werd voortgezet. Namelijk in de geboorte van Peres. En Peres, dat betekent breuk. Juda had ook een bondsbreuk begaan. Dus het was alleen vrije genade dat uit Juda de Christus geboren is. En gemeente, nu moeten we weer voort vanavond met de zegen die er ligt in de vrije genade. Het is met al de 12 takken van de kerk Gods vrije genade om van de giften te leven en niet van de verdiensten. Dat zullen we toch wel in het bijzonder zien, ook vanavond, bij de patriarch Zebulon. Maar voordat we daarbij stilstaan, dan zingen we eerst uit Psalm 16, en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 16, vers 3 en 5. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spijt des vijands, in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Het derde en het vijfde vers van Psalm 16.
Thank you.
Zebulon gemeente, dat is de zesde zoon van Lea. De zesde zoon van Lea. U zult zeggen, maar dan hebben we er één overgeslagen. Want Ruben was toch de eerste. En Simeon de tweede. En Levi de derde. En Juda de vierde. Dat is ook zo. De vijfde. Dat is Issachar. Maar wij houden ons aan de orde van Jacob, zoals we dat lezen in Genesis 49. Jacob roept eerst Zebulon en dan Issachar. Hoewel Issachar toch ouder was dan Zebulon. Op de vraag waarom Zebulon voorgaat bij Issachar, is er eigenlijk niet een afdoende antwoord te geven. Immers, we zouden kunnen vragen, waarom moet dat nu? Waarom eerst de jongere en dan de oudere? Och, we weten het niet. Eén ding weten we wel. Dat het wonderlijk aan toegaan kan in de kerk des Heren. Want wanneer de kerk meent, nu zal het zo moeten, en nu zal het zo gaan, en nu zal dit of dat of die aan de beurt komen, och, dan gaat het soms heel anders dan dat de kerk heeft gedacht. Want de wegen des Heren zijn niet onze wegen. Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat Issachar gereed stond om de zegen te ontvangen, nadat over Juda de zegen is uitgesproken. Maar nee, zegt Jacob, eerst Zebulon en dan Issachar. En daarom handelen ook wij maar de volgende keer bij leven en welzijn over Issachar en nu over Zebulon. Zebulon. Wanneer Zebulon geboren wordt, dan zegt Lea, God heeft mij begiftigd met een goede gift, want ditmaal zal mijn man bij mij wonen. Een goede gift, roept Lea uit bij de geboorte van dat kind. En het is ook een gift, Gods. Maar het is zo rijk om het te mogen erkennen. Wel nu, dat mag Lea nu erkennen. Met de geboorte van dat kind. Het is een gift. En een gift, dat is iets waarbij van de zijde van degene die het ontvangt niets in aanmerking komt. En daarom is het vrije genade, want de gever is vrij. En wie het ontvangt, die wordt beweldadigd van boven. En daarom, Zebulon is een gift, zegt Lea. Alsof ze zeggen wil, ik had 5 zonen. En als het nu bij die 5 was gebleven, dan had ik nog niets te zeggen. Want wie een gift ontvangt, die moet danken. En wie een gift wordt ingehouden, die moet zwijgen. Want het is tenslotte een gift. Zo mag Lea Zebulon haar laatste zoon ontvangen. Want Zebulon was de laatste zoon van Lea. O gemeente, wat is dat een kostelijk besluit om te mogen eindigen met het woord gift. Dat is gelijk eindigen in de twee woorden vrije genade en daarom eindigen in eigen onwaardigheid en in de ere Gods. En wat zou nu de naam Zebulon betekenen? Och, zegt iemand, dat laat zich nu eigenlijk gemakkelijk vermoeden. Want nu zal de naam Zebulon wel betekenen van God geschonken, van God gegeven. Immers Lea roemt bij de geboorte in een gift van God. En toch, gemeente, betekent dat de naam Zebulon niet. Maar weet u wat de naam Zebulon betekent? Zebulon, dat betekent woning. Woning. Dat betekent de naam Zebulon. En nu wordt het toch wel een beetje moeilijk eigenlijk, om nu het verband te zien tussen het woord gift en het woord woning. Want we kunnen deze twee woorden nu niet van elkander losmaken. Het woord gift en het woord woning, dat heeft met elkaar verband ten aanzien van de geboorte van Zebulon. Lea wilde zo graag dat Jacob, haar man, bij haar woonde in haar tent. En we weten toch, gemeente, dat Jacob meer woonde in de tent van Lea, van Rachel, dan in de tent van Lea. Wel nu, zegt Lea. Nu heb ik 6 kinderen. Nu heb ik 6 zonen. En nu zijn ze alle 6 eigen vlees en bloed van Jacob. En deze kinderen zullen Jacob nu toch wel trekken. En omdat het nu zo'n groot getal is geworden, niet minder dan 6, daarom zal Jacob nu toch geregeld naar mijn tent komen, want het zijn toch zijn kinderen. En dan zal Jacob ook bij mij wonen, waar Lea zozeer naar verlangde. Want dat was haar strijd tegenover Rachel, haar zuster. En daarom zeide Lea bij de geboorte van dit kind: hij moet Zebulon genaamd worden. Zebulon, dat wil zeggen woning. Want ditmaal zal mijn man bij mij wonen. Begrijpt ge het nu, gemeente? Daar hebt ge het nu het verband tussen gift en woning. En die twee woorden moeten we vasthouden vanavond, de woorden gift en woning, anders verstaan we deze bijbelezing niet. Ze komen telkens weer terug. God heeft in mijn tent gegeven, zegt Lea. En nu zal Jacob erin wonen. Goed, dat hebben we nu verstaan. Maar in dit geven en in dit wonen heeft Lea veel diepere profetische woorden gesproken dan dat ze zelf wel weet. Straks zal Lea moeten sterven. Dan moet ze ook uit haar tent gedragen worden. En dan zal het onmogelijk meer zijn om te wonen bij Jacob. Maar dit kind, Zebulon, zal van een wonen getuigen door de ganse kerk van Israël heen. In dit kind zullen die twee woorden verenigd blijven, namelijk de woorden gift en woning. Zie, daar komt Zebulon voor zijn vader. Hij komt als de vijfde om de zegeningen te vernemen van de lippen van de stervende Jacob. En wat zegt Jacob tot Zebulon? Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Dat is alles wat Jacob van Zebulon zegt. Meer niet. Het is eigenlijk alleen maar een aanwijzing waar Zebulon zou wonen. Het is eigenlijk alleen maar een adres. Waar is de inhoud van de zegen voor Zebulon? Ogenschijnlijk is daar weinig van te zien. Want het gaat er eigenlijk alleen maar over waar Zebulon zou wonen. En nog, wat doet het er eigenlijk toe? Waar je woont. En dan komt er nog bij. Zebulon zal aan de zee wonen. In het noorden. Dat is in een uithoek. Ver van Jeruzalem. De stad des tempels. En dicht bij Sidon. Dat vreselijke heidense land. Daar zal Zebulon wonen, zegt Jacob. Lea had het over het wonen toen Zebulon geboren werd. En Jacob komt weer terug op datzelfde wonen. Want gemeente, het is zo belangrijk, dat wonen van Zebulon. Zebulon heeft gewoond. En dat wonen van Zebulon, dat was nu juist zijn zegen. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Dus aan de zee. Ja, dat is de zegen van Zebulon. Zebulon. Hij zal de welvaart ontvangen van de zee. En Mozes heeft van Zebulon gezegd, het is u voorgelezen, hij zal de kostbaarheden van de zeeën inzuigen. Dat zal Zebulon doen. En inderdaad, Zebulon heeft in het noorden bij de zee gewoond. Hij heeft wel niet meteen gelijk aan de kust gewoond. Want tussen Zebulon en de zee lag het land Fenicië met de beroemde steden Tyrus en Sidon. Maar Zebulon heeft toch ook verbindingspunten met de zee gehad. En hij heeft zijn bestaan aan de zee te danken gehad. Zebulon lag bovendien aan de oostelijke zijde, aan het meer van Genezeret. En aan de zee van Tiberias. Dus in Zebulon. Gemeente, was het een vissersbevolking. Een vissersbevolking. En wat nu de akker is voor de landman, dat is de zee voor de visser. Maar dan met dit verschil. De landman moet eerst ploegen en zaaien om te kunnen maaien. Doch de visser hoeft niet te ploegen, noch te zaaien. Wanneer hij zijn netten uitwerpt, dan begint de visser meteen te maaien. Akker van Zebulon, van dat vissersvolk, is eigenlijk door God gezaaid. Alleen behoeft Zebulon maar de netten uit te werpen. En dan ontvangt hij de oogst. Om niet. Ja, om niet. Want dan heeft Zebulon er zelf niks aan gedaan. Dan heeft God ervoor gezorgd dat de visnetten vol waren. En daarom, een visser heeft eigenlijk niets in handen. Hij moet alles maar afwachten. Wat er te maaien valt. Wat er op te vissen valt. Hij heeft de storm niet in de handen. En de stilte niet. En daarom is het vissersleven een afhankelijk leven. Dat is maar een leven van afwachten. Als ze de netten in de zee werpen, dan ligt het alleen aan het welbehagen Gods. Of ze zullen vangen, ja dan nee. Ziet u, dat is nu het bestaan en gelijk de zegen van Zebulon. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Een gif. Riep Lea uit bij de geboorte van Zebulon. En Zebulon zou het ook in zijn geslacht ervaren. Om van de giften te leren leven. Want bij iedere vis die de Zebulon niet vingen. Konden ze het ook wel uitroepen. Een gift. Zebulon zal aan de zeeën wonen en hij zal van de giften leven. En dat is de zegen van Zebulon, om van de giften te leven. Waar woont Zebulon? O, Zebulon woont daar waar ze van de giften moeten leven. En de welvaart van de zee sluit nog veel meer in, gemeente. Want Mozes zegt, hij zal niet alleen de overvloed der zeeën inzuigen. Maar Mozes zegt erbij, hij zal ook de bedekte, de verborgene dingen van het zand opdelven. En hier moet er gedacht worden aan het strand. Aan het zeestrand, waar de purperslakken waren, en waaruit de wereldberoemde purper gemaakt werd. O, die purperrode kleding, dat was immers de kleding van de aanzienlijken. Er waren niet veel dingen in het oosten, die kostbaarder waren dan purper. Want purper, dat is de kleding voor koninklijke gewaden. Wel nu, hier hebt ge nu de welvaart van Zebulon. En gelijk zijn zegen. Want hij zou die purperslakken, zou hij nemen van het strand, waaruit het purper wordt gemaakt. Zebulon zal aan de zeeën wonen. Voeg daar nu nog bij, geliefden, de handel en de scheepvaart, en dan zult ge het moeten toestemmen. Zebulon is zeer beweldadigd.
Geen wonder dat Mozes het uitroept. O Zebulon, verheugt u over uw uittocht.
En woning en gift. Die twee dingen houden we vast. Want het verband zal weer blijken. Zebulon heeft het geleerd. Om daar te wonen waar hij van de gift moest leven. Om in het geestelijke gesproken van de vrije genade te leven. Om met ledige handen te staan iedere dag. En om de giften uit Gods hand te ontvangen. En die plek waar Zebulon moest leven van de giften, daar was die was Zebulon dierbaar. Want Zebulon heeft ook gewoond. Gewoond in het land van Israël. En Israël heeft het geweten dat Zebulon gewoond heeft. Als het erop aankwam, dan streden de Zebulieten voor die plaats die God hen gegeven had. Want ze bleven niet als de Rubenieten tussen de stallingen zitten. En ze wikten en weegden niet, wat zullen we nu doen? O nee, de Zebulonieten trokken ten strijde. In de dagen van Deborah. 10.000 die het niet ontzagen om te strijden tegen de vijand. Weet u wat Deborah zegt van de Zebulonieten? Deborah zegt dat is een volk dat zijn ziel versmaad heeft tot in de dood. Zebulon kon het niet uitstaan dat de heilige plaatsen God werden aangevallen. En ze hadden hun leven ervoor over als het moest voor het heilige land. Zebulon, Zebulon, ze versmaden hun ziel tot in de dood, omdat ze streden voor de ere Gods.
Jacob had het over het wonen. Wel nu, Israël heeft geweten dat Zebulon er gewoond heeft. Strijders voor het land en voor de naam en voor de eer Gods. Van de eerste rang.
Maar Zebulon heeft gewoond. Dat heeft David ook geweten. Want toen David koning werd in Hebron, was hij omringd door de sterkste en de dapperste en de kloekste helden van het land. En de meeste van die helden van David, dat waren de Zebulonieten. En dan staat er ook nog bij vermeld bij deze helden in de kronieken, dat ze streden met een onwankelbaar hart. Zebulon, dat dappere volk, liever sneuvelen dan het land overgeven. Sneuvelen of overwinnen. Zebulon heeft gewoond. De profetie van Jacob is openbaar gekomen. Ze hebben met ere gewoond in de kerk Gods van het Oude Testament. Die Zebulonieten. Maar ook, nu laten we toch weer niet los, gemeente, dat woord gift. Nu houden we toch aan het verband vast van woning en gift. Want dat Zebulon daar woonde, dat was vrije genade. En dat heeft Zebulon moeten leren, ook in de tijd van verval. We zeiden, Als een gift wordt geschonken, dan valt het te danken. Als een gift wordt ingehouden, dan valt het te zwijgen, want het is een gift. En nu gaan we eraan toevoegen. Als een gift wordt teruggenomen, dan valt er ook niets dan te zwijgen. En dat afnemen, dat heeft Zebulon ondervonden. Het was ongeveer in het jaar 725 voor Christus. De troepen van Nebukadnezar zijn onderweg om het heilige land te veroveren en te verwoesten. Het gaat Nebukadnezar om het beloofde land. Ze komen binnen de Babyloniërs in het noorden. En het eerste met wie ze te strijden krijgen, dat waren de Zebulonieten. De Babel valt binnen in het land Israël. En weer strijden de dappere mannen van Zebulon. Ze versmaden hun ziel tot de dood. En ze zijn gereed om te overwinnen of te sneuvelen. De eerste slag wordt geleverd door de Zebulonieten. Ze strijden met doodsverachting en ze deinzen niet terug. Maar ziet, ze vallen op het slagveld. Ze moeten het verliezen. Babylon bleek de sterkste. En als David nog geleefd had, dan had hij het uitgeweend. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn ze gevallen? De helden van Zebulon. O, wat wordt er nu donker. Wat wordt er nu donker in Zebulon. In die woning wordt het zo duister. Want ziet, daar gaan ze, de overgeblevenen van het zwaard, die nog niet gesneuveld zijn, in ballingschap naar Babylon. En ik denk terug aan de woorden van Jacob. Zebulon zal bij de zeeën wonen. En nu, in Babel. Geknecht, veracht en versmaad, ook Zebulon. Wat moet er nu terechtkomen van de profetie van Jacob? Houd de kracht van de woorden van Jacob hierop. Ach nee, want ik hoor een andere profeet. De profeet Jesaja. En de profeet Jesaja bevestigt de woorden van Jacob in zijn tijd. Want wanneer Jesaja het heeft over Zebulon, dan zegt hij: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dat zegt Jesaja in betrekking op Zebulon. En Zebulon zal toch aan de haven der zeeën wonen, want ze zijn teruggekeerd naar hun land waar ze van de giften leefden. En daar hebben ze de gift, dat is Christus, gezien. Het volk dat in de duisternis van de ballingschap woonde, heeft een groot licht gezien. En gemeente, nu bladeren we nog iets verder.
tot in het Nieuwe Testament. En dan slaan we op het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Johannes de Doper zegt, roept daaruit als de heraut van de koning. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zijn er twee die volgen hem, dat Lam Gods, Johannes en Andreas. En ze kwamen, en ze zagen. En het was omtrent de tiende uur. Want dat vermeldt Johannes. En dan vragen ze, waar woont gij? Rabbi, waar woont gij? En dan blijkt het, dat Christus woont in Nazareth. Nu zijn we waar we zijn, moeten gemeente. Christus woonde in Nazareth. En Nazareth ligt in Zebulon. Later woonde Christus ook in Capernaum. En Capernaum lag in Zebulon. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Rabbi, waar woont gij? In Zebulon. Daar heb je het weer. Dat wonen. Daar heb je het weer. Dat woord gift. Christus is de gift. De genade gift Gods. Is het eeuwige leven. Want het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En die genade geeft Gods. Als die gaat wonen, dan is het goed. Dan is het altijd goed. Juda, gij zijt het. Uit u is de Christus geboren. En Zebulon, in u heeft de Christus gewoond. Jacob had het alleen maar over het wonen. En dat nog wel in zo'n uithoek. Doch nu ligt het er maar aan wie er woont. Want overal waar het Lam Gods woont, daar is het goed. O, dat geestelijke vissersleven. Om te maaien waar er niet gezaaid is. Dat leven. Om te leren leven uit genade. Dat is eigenlijk leven. Uit de gift. Christus. Die in Zebulon heeft gewoond. Wonen. Daar. Waar ze van de giften moeten leven. Of liever gezegd, daar te wonen, waar ze van de gift moeten leven. O, wat een oceaan van liefde. Een zee van ontfermingen, die nooit is uitgeput. In de Christus, de gift. Want Hij heeft de verborgene dingen opgedolven uit de zee van genade. En hij heeft ze medegedeeld aan zijn volk. Het waren verborgene dingen, wat in het hart des mensen niet is opgekomen. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Christus, de Geest. Ja, in hem is het leven. En nu gaan we deze woorden van Lea nog eens lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Lea zeide, de Heere heeft me begenadigd met een goede gift.
ditmaal zal mijn man bij mij wonen. Och, nu denk ik aan een andere moeder. Aan moeder Maria, die toch ook een lid was van de kerk Gods. Maar bij de geboorte van dat kind, zegt deze moeder, de Heere heeft begenadigd, niet met een gift, maar met de gift. En ditmaal, och nee, niet ditmaal, maar eeuwig zal God nu bij mij wonen. Want in Christus, in deze gift, kan en zal God wonen bij zijn volk. Het woord is vlees geworden. En het heeft in Zebulon gewoond. O, wat is dat? Een zalige woning in Zebulon. Aan de zee van Gods liefde. Wie er zin in krijgt, die roept het uit. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut. Mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellende. Derde vers van Psalm 27, gemeente.
Maar geliefden, laat nu degene die in Zebulon wonen voorzichtig zijn, want u hebt het wel begrepen, om in Zebulon te mogen wonen, wordt de mens verhoogd tot de hemel, zoals Christus het ook zegt, gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, omdat ze mochten wonen daar waar de gift Christus woont. Laat de Zebulon niet nu voorzichtig zijn, dat ze niet tot de hel toe worden nedergestoten. Want Christus heeft het zelf gezegd. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En dan wisten ze in Zebulon goed wat Christus daarmee bedoelde als hij sprak van Tyrus en Sidon. Want die twee steden lagen niet zo ver van Zebulon af. En toen Christus verschenen is, heeft het merendeel geen welgevallen gehad in hen. Want ze waren vervreemd geraakt van dat geestelijke vissersleven. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Maar, zegt Johannes, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En nu staan wij dicht voor de kerstdag. Dan zal het herdacht worden dat het grote licht is verschenen aan een volk dat in duisternis wandelt. En nu wonen wij in het land Zebulon. Dat is in het land waar het licht is verschenen. We wonen in het land waar de gift is geschonken. Geliefden, als we daar eens op letten, hoe dicht we wonen, bij de zee van Gods oceaan, dan zijn we toch wel tot de hemel toe verhoogd. Bij de oceaan van Gods liefde. Want de aanbiedingen worden ons geschonken. Christus, de gift, wordt ons aangeboden. Zolang we leven. En daarom wonen we eigenlijk in Zebulon. Maar om in Zebulon te wonen en de gift niet te kennen, dat is erg. Dan zal het Tyrus en Sidon ook verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. En geliefden, nu ligt het er maar aan hoe we wonen in Zebulon. Hoe wonen we in Zebulon? Want nu letten we nog even op die laatste woorden van Jacob wanneer hij zegt: en Zebulon zal wonen aan de haven der zeeën, aan de haven der schepen. En zegt Jacob, zijn zijde zal zijn naar Sidon. En nu hebben we dat woord zijde eens nagezien in het Hebreeuws. En nu staat er in het Hebreeuws eigenlijk: zijn achterzijde zal zijn naar Sidon. Dus Zebulon zal met de rug naar Sidon wonen. Naar die stad der heidenen. Naar die goddeloze stad. Hij zal er met zijn rug naartoe wonen. En met het aangezicht naar Jeruzalem. Zo wordt het eigenlijk bedoeld. Als we dat lezen in de Hebreeuwse taal. O geliefde. Hier moet de kerk van de wereld gescheiden worden. Hier moet de kerk van de wereld afscheid nemen. Want o, Zebulon had nooit van de giften kunnen leven. Indien ze het aangezicht niet gehad hadden naar Jeruzalem. Met de rug moesten ze leven naar Sidon. En zo staat het nog. Dat moeten we leren. In Zebulon te wonen. Maar dan zo. Met de rug naar de wereld. Dat wij zeggen afscheid genomen hebbende van de wereld. Met het aangezicht naar Jeruzalem. Want daar woonde God in de tempel. O geliefden, kent ge dat geestelijke vissersleven ook? Dat afhankelijke leven, dat arme leven, dat afwachtende en dat inwachtende leven, dat missende leven en dat verbijdende leven. Het is een rijk leven, want armen heeft hij met goederen vervuld. O, wat een rijk leven! Als ze staan mogen aan de zee van Gods liefde. Och, die is nooit uitgedroogd. Dan behoeven ze nooit te leven bij de voorraad van gisteren. Want het is een oceaan zonder einde. Als ze nu maar, want dat geldt ook van uw volk van God. Als ze nu maar met de rug naar Sidon leven. En met het aangezicht naar de Heer. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeer. Als er nu maar een aangebonden leven mag wezen. Een knielend leven en een buigend leven. Want als dat er is. Dan staan we vanzelf. Met de rug naar de wereld. En nu is dat de adventstroost voor een volk dat in duisternis wandelt, dat zichzelf een raadsel is, dat geen hoop meer heeft, net als Zebulon dat in ballingschap werd gevoerd. Ze hadden geen verwachting meer. Ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen en ze konden niet bezien hoe ze ooit moesten verlost worden uit de handen van Nebukadnezar. Een volk dat in duisternis is. Dat is een volk dat het niet meer bezien kan. Dat is de adventstroost voor dat volk. Ze zullen een groot licht zien. Een volk van God. Vraag het dan ook maar veel. Rabbi, waar woont gij? Want dat is nu dat leven van die verborgen omgang. En het was omtrent de tiende uren, zalige uren, een onvergetelijke uur, die ontmoeting met de Geest. Want voor een volk dat in duisternis wandelt, wordt het licht in hem gevonden. In de woning van deze Christ gaat het licht op. En ze bleven die dag bij hem. Geen wonder. Ze hadden hem gevonden, van wie de profeten spraken. Het lam dat de zonde wegneemt. Dan blijven ze die dag wel bij hem. En op die dag volgden er nog meer dagen. En hoe langer hoe meer hebben ze het geleerd. Om van de Geest te leven. En dan is er nooit één dag. Dat die zee raakt uitgeput. Want in hem ligt een oceaan van gevende, van borgtochtelijke liefde. Zo diep kunnen hun zonden niet gegroeid zijn. Of die oceaan ligt even diep. En dan leren ze in hem van die giften van vrije genade te leven. En dan leren ze ook. Dat de Zebulonieten het tenslotte niet zijn. Die hun ziel tot de dood versmaad hebben. Maar dat hij. Die zijn ziel tot de dood.
versmaad is aan het kruis. Niet de Zebulonieten zijn de helden. Hoe zwaar dat ze ook vochten. Ze moesten het tenslotte verliezen. Van Nebukadnezar. Maar deze held heeft overwonnen. En hij brengt zijn volk mee naar het Zebulon dat daar boven is. Want hij is ze voorgegaan naar Galilea. En Galilea ligt ook in Zebulon. En vanuit Galilea is hij opgevaren in de hemelse wolk. En hij heeft het tot de zulken gezegd. Die in de duisternis wandelen tot de strijders, die hun ziel leren versmaden, die leren sterven aan zichzelf in het huis mijns vaders. Zijn vele woningen, indien het niet zo ware, ik zou het u gezegd hebben, daar hebt ge weer het woord woning. En hij heeft tot de vader gezegd, Vader, ik wil dat ook zij bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Vader, ik kom niet alleen, maar ik neem ze allen mee in de hemelse woning. En daar zal de strijd ten einde zijn. Daar zullen ze eeuwig wonen. Eeuwig. Aan de zee van Gods liefde. En dan hoor ik de zang. Aan de glazen zee. Want ze zingen het lied van Mozes. En het lied van het Lam. Amen.
Heren, wij hebben ook weer mogen graven in uw woord. En we mochten ook weer opdelven die schatten die nooit vergaan, heren. Wat een ruime liefde in dat leven des geestes. Om aan de zeeën van uw goedertierenheden te wonen. Dat geestelijke vissersleven, heren. Dat wij het allen kennen mochten. Wees ons zo genadig. Uit genade om uw zoons willen. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Het derde vers van Psalm 65.
Thank you. We hadden tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.